Welcome back, I descended, yeah.
Ja, welkom weer bij het AI Tussenuurtje, yeah. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom
en Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag duiken we in op de vraag: waarom moeten lerenden nog naar school komen? Maar eerst gaan we naar de nieuwtjes.
Fysiek naar school komen.
Fysiek naar school komen, okay. Ja. We gaan eerst naar de nieuwtjes en we gaan het hebben over robots.
Ja.
Dat was echt een hele slechte imitatie van een robot, hè?
Ik zat naar je te kijken en denk, wat ben je in godsnaam aan het doen, Tom?
Dat was waardeloos.
Dat is jouw poging om een robot te imiteren.
Ja.
Tijd voor vakantie, Tom.
Ja, dankjewel.
Even ook als tip voor de luisteraar. Mocht je nieuwtjes missen die deze week zijn geweest, we nemen dit iets eerder op. Want Tom, die overigens het sponsorgeld van Jack altijd int, gaat opeens op vakantie. Ik weet niet of hij precies doorgeeft aan mij hoeveel sponsorgeld we echt krijgen. Maar we zitten dus iets voor uit te filmen, op te nemen.
Ja.
En het punt is, ik wil het graag over robots hebben en Tom is daar helemaal niet mee eens.
Ja, ik vraag me af, moeten we het hier echt voor een groot deel over hebben? Maar overtuig me maar, kom maar op.
Ja, ik heb een paar keer al gezegd, die agents are coming met een sirene.
Mm-hmm.
En nu zeg ik, the robots are coming.
Ja.
En ik realiseer me dat je voor een deel gelijk hebt. In die zin dat dat nog niet volgende week is. Mm-hmm. En dat dat in het onderwijs ook niet rechtstreeks misschien heel veel impact heeft. Maar we hebben wel een AI-podcast. En ik denk dat jij nu bij de... Dat ik in het bubbeltje robots al een beetje zit. En eigenlijk wil schreeuwen, word eens wakker mensen. Daar gaat echt iets heel, heel erg veranderen.
Kan je me eerst even meenemen? Wat is jouw definitie van robots? Ja. Waarom is het iets anders dan AI?
Ja, dus het is niet per se iets anders. Het is meer een manifestatie van AI.
Ja.
Dus AI zoals wij er meestal over praten zijn chatbots of zo. Hè? Mm-hmm. Dus type praten, ze kunnen filmpjes maken, maar ze kunnen niet bewegen.
Mm-hmm.
Ik denk dat de definitie van een robot is dat een intelligent systeem iets fysieks aanstuurt. En dat kan een auto zijn. Dus self-driving cars is een robot. In de machinerie van fabriek dus heb je dat
denk
al lang.
Je niet per se een humanoids of zo, maar het is groter voor jou.
Komma.
Oké.
Ik wil hierover praten, Tom. Humanoids en honden en allerlei vormen, zeg maar, waar de wereld al een beetje op afgestemd is, die komen er razendsnel aan.
Oké.
En als voorbeeldje even wat Alexander Klupping bij Eva Jinek intussen dan 2 weken geleden heeft laten zien. En dat werkte allemaal nog niet fantastisch. Maar er waren volgens mij 2 Chinese robots die al onder de 10.000 euro waren. Die kun je gewoon bestellen. En die lopen al en die praten al en die komen naar je toe. Nou, punt.
Oké, waarom moeten we het hierover hebben in deze podcast?
Ja, daar zit hem dus een beetje het dilemma van mij. We gaan het dus ook maar even een nieuwtje.
Mm-hmm.
Er zijn, als je het een beetje volgt nu, elke dag wel 5 nieuwtjes te volgen over wat robots nu alweer kunnen. En dan gaat het vooral over de motoriek. Het punt is een beetje, als ik hem iets breder trek, dat Nvidia, de maker van zo'n beetje alle chips in de wereld tegenwoordig, hè?
Mm-hmm.
Een van de grootste bedrijven van de wereld daardoor, die zijn ook zelf AI-modellen aan het trainen. En wat zij eigenlijk aan het doen zijn, is ze hebben de stelling, de AI die we nu gebruiken, bijvoorbeeld ChatGPT, die heeft eigenlijk geen model van hoe de wereld er echt uitziet. Die heeft geen echt begrip van hoe de wereld is. En dat echte begrip van de wereld, daar zijn zij heel erg op aan het focussen. Op het moment dat je dat hebt, dan kun je robots trainen, virtueel, 1 miljoen keer zo snel als dat ze dat in het echt zouden leren. En kun je zo gauw als die robots motorisch in staat zijn om te bewegen, en dat is nu ongeveer zo, ze kunnen goed lopen, dingen pakken enzovoort, kun je ze in 1 keer in de wereld zetten en kennen ze de wereld al door en door. En kunnen ze dus ook gaan functioneren in de wereld. En de voorspelling van Nvidia en Elon Musk en al die gasten die daarmee bezig zijn is, nou ja, binnen een paar jaar Je komt niet keren of je botst tegen een robot aan.
Ja.
Dus dat gaat gewoon veel impact hebben. Ja. En dan heb je een AI-tutor die ook nog eens gewoon een lichaam heeft en naar je toe kan komen, met je mee kan gaan. Dat is het een beetje.
Oké, ja, want ik volg je dat die ontwikkeling razendsnel gaat en dat dit er ook aan zit te komen. Over 10 jaar heb ik een humanoid thuis rondlopen die de vaatwasser voor mij inpakt. Maar waarom ik dit minder interessant vind voor docenten, is dat ik hier niet zoveel waarde inzien in ons onderwijs. Dus daarom vind ik hem minder interessant relevant voor deze podcast.
Nou, dan ga ik hem toch even de relevantie intrekken. Ja. Want wij zitten natuurlijk in ons theoretische HBO-bubbeltje waar wij mee bezig zijn. Maar er zijn heel veel opleidingen die heel veel fysieke dingen doen. En ik denk, als jij een opleiding volgt voor, ik noem maar even het moeilijkste misschien, stucadoor, mm-hmm. dat je binnen nu en 5 jaar gewoon een robot naast je hebt die dan net zo goed kan en die jou misschien wel gaat helpen.
Ja.
En dat je het niet meer zelf doet, maar dat je de dingen aanstuurt. Ja. Even een beetje sci-fi, want ik heb er minder verstand van. Maar ik denk dat het embodyen van AI, dus het een lichaam geven, heel veel impact gaat hebben en dus ook op het onderwijs.
Ja. En dat denk ik. Ben je het er met me over eens dat we in ieder geval veel eerder al hele grote impact op andere onderdelen krijgen, waar die nog niet embodied hoeft te worden? Dus bijvoorbeeld bij opleidingen als accountancy en rechten?
Ja, Tom.
Oké, dan gaan we door.
dit komt nog een keer terug, lieve mensen. Ja, ik heb nog een nieuwtje. Eigenlijk wel, ja, een schokkend nieuwtje, wereldschokkend nieuwtje. Ik heb mijn vader, opa, altijd een keer genoemd in de podcast.
Mm-hmm.
En dat ga ik nu nog een keer doen. Want hij is begonnen met luisteren.
Wauw,
ja,
kijk aan.
De laatste keer dat ik hem sprak was hij bij aflevering 2. En hij is gepensioneerd docent, is goed om even ook te benoemen. Dus hij heeft wel degelijk natuurlijk affiniteit met het onderwerp. Is wel al een jaar of 13, 14 uit het onderwijs met pensioen. Mm-hmm. Hij is bij aflevering 2 en volgens mij hebben we hem de eerste keer genoemd ergens bij aflevering 18. Dus ik verwacht binnenkort, hij is met pensioen. Ik verwacht binnenkort dat hij naar me toe komt. En dus vind ik het leuk om dit even te noemen, dat onze doelgroep zich uitbreidt. Dat is leuk om te zien, maar ook mensen die al met pensioen zijn, die wel docent zijn, die ik krijg daarvan terug. Ja, het inspireert mij. Interessante tijden.
Leuk om te horen.
Ja.
Mooi.
Mooi, hè?
Ja, zeker. Hey, ik zit veel in de auto, omdat ik ook over het hele land presentaties, workshops geef, dat soort dingen. En ik praat dan wel eens tegen AI, tegen de Advanced Voice Mode van ChatGPT. Maar nou zei jij, Tom, ik heb iets heel leuks voor je. Een nieuwe tool of nieuw foefje, of hoe wil je het noemen?
Ja, wat wij vaak benoemen is dat iets wat technisch al kan, maar wat nog mist in de tools zelf, is dat je over bepaalde stof kan praten.
Ja.
Dus je kunt wel met het algemene model praten, die weet van alles, maar je kan niet een documentje toevoegen of een custom instruction en precies daarover of in die vorm praten. En nu heeft Google, die heeft het model Gemini.
Mm-hmm.
En die hebben die functionaliteit nu wel, eigenlijk heel stiekem zonder daar veel gedoe over te maken, toevoegd. Dus als ik heb nu de telefoon zometeen bij de mic, kunnen we het even testen.
Mm-hmm.
Als ik een documentje upload daarin, dat heb ik net gedaan. Klein documentje over wat AI in het onderwijs is. Heb ik gewoon even laten schrijven door Claude als voorbeeldje. Dan verschijnt er direct een knopje boven hier live over praten. En als ik daarop druk, dan ga ik erover praten. Dus dan gaan we even testen.
Ik ben heel benieuwd.
Dit ziet er interessant uit. Kun je me vertellen waar je meer over wilt weten?
Nou, kun je me vertellen wat er ongeveer in het documentje staat, beste Google?
Het document gaat over AI-tutors, dus docenten die worden gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Het kan een nieuwe dimensie toevoegen aan hoe we lesgeven, omdat het leerlingen een persoonlijke leerervaring kan geven.
Dankjewel, ik ben er al uit. Ik kan je onderbreken, toch? Dat gaat goed. Kun je me misschien een oefenvraag geven als ik hierover overhoord zou worden over dit artikeltje?
Ja, dat klopt. Je kunt me altijd onderbreken als je dat wilt. Als je een mondeling examen zou hebben over dit artikel, zou je vragen kunnen verwachten als: kun je het belangrijkste voordeel van AI-tutors uitleggen? Hoe kunnen AI-tutors het leren personaliseren? Wat voor soort feedback kunnen AI-tutors geven?
Nou, wat bedoelt het dank je, ik onderbreek weer. Dankjewel voor deze demonstratie.
Dit is gaaf.
Heel gaaf, toch?
Dit is echt leuk. Ja. Ik ga, als ik in een auto stop, ga ik even een documentje erin gooien. Misschien wel zo'n artikel wat we uit Deep Research kregen, waar we vorige week zo heel enthousiast over gingen praten.
Betekenisvolle stilte.
dat gooi ik dus in mijn Gemini. Kan ik daarover praten?
Kan je daarover babbelen?
Waarschijnlijk wel alleen voor betaalde gebruikers.
Ik vermoed van wel, ja. Ik heb dat. Ja, kun je van uitgaan. En,
precies.
Ik moet zeggen, ik vind inhoudelijk heel goed.
Ja.
Dus lees het artikel goed en refereert goed, als Google ook bekend om. De stem zelf vind ik wat
beetje saai.
Doods klinken, zou ik maar zeggen. Ja, dus ik word daar dan weer niet zo enthousiast van. Maar wat mij heel gaaf lijkt, is dat als ik iets wil weten, als ik student ben of leerling ben, en ik vind een artikel moeilijk, dan hebben we al vaker gezegd, stop het in Notebook LM, laat er een podcast over maken. Ja. Je kan zelfs een beetje meepraten. Maar direct gewoon erover babbelen is natuurlijk nog veel krachtiger.
Ja, en dit gaat alleen maar beter worden. Maar ik ga dit nu al proberen.
Tom gaat dit nu
leuk dat je leuk dat je dit meeneemt, maar ik kende dit nog niet.
Nee.
Iets anders waar we nog weinig ervaring mee hebben, maar wat zeker in mijn optiek in de toekomst gaat komen, is throw away Customized Learning Software. Dat is een mondje vol, hè?
Ja, en het mooie is dat ik die term gewoon in de voorbereiding even bedacht heb.
Ja.
Het is eigenlijk een samenvoeging van termen die wel eens gebruikt worden. Dat moet ik even toelichten, denk ik.
Dat denk ik ook.
Dus ik hoor de laatste term, throwaway software. Een concept eigenlijk wat dichter en dichterbij komt. Wat wij hier als pioniertjes zelf al een beetje ervaren. Dat wil zeggen, je hoeft niet meer te kunnen programmeren en dan een hele mooie app bouwen of laten bouwen. Maar iedereen kan gewoon tegen een AI zeggen, bouw die app even voor me. Gaat nu nog vrij stroef. Over een jaartje kan iedereen dat gewoon met zijn telefoon. En dat betekent dus dat je eigenlijk voor ieder taakje wat je hebt of voor ieder dingetje wat je hebt, kun je gewoon even wat software bouwen, een appje maken. En die gooi je daarna gewoon weer weg. Een soort wegwerp software, zeg maar.
Ja, waar ik meteen aan moet denken is gamification. Ik denk dat dat heel krachtig is in het onderwijs. Maar ik denk ook dat het heel veel tijd en energie kost om dat op te zetten. Als een AI dat voor ons kan doen en veel persoonlijker gemaakt per student, per leerling, dan heeft dat heel veel waarde, denk ik.
Ja, je kunt nog een stapje verder gaan, volgens mij. Ik denk, wij ontwerpen hier in het HBO vaak ons eigen onderwijs. Hè. We werken niet met vaste methodieken. En in het onderwijsontwerpproces verzinnen we leeractiviteiten. Werkvormen, waarin je dan didactisch, pedagogisch en inhoudelijk probeert iets moois weg te zetten. Maar het is altijd one size fits all. Ja. En een beetje differentiëren, maar in principe is die werkvorm voor iedereen dan hetzelfde op hetzelfde moment. En we weten ook al heel lang dat het eigenlijk one size fits all is, dat het eigenlijk niemand echt past. Hè? Niemand heeft dan
een
echt
groepje,
mooie,
een groepje.
Ja, bijna niemand heeft echt strak zittende kleding aan die mooi staat. Maar iedereen wordt een beetje warm gehouden, zullen we zeggen. Als je die kledingmetafoor even... Stop die metafoor nu. Die loopt dood. Wat ik voor me zie is dat je op een gegeven moment, eigenlijk niet eens zo heel ver in de toekomst, als leerling of student stof aangereikt krijgt waarbij de boodschap is, dit moet je leren, kennen, moet je vaardig in zijn. En dat je tegen AI zegt, die jou al een beetje kent, maak een app waarmee ik dit tot me kan nemen. En dat kan een spelvorm zijn. Het ligt ook een beetje aan wat jij wil. Dus je krijgt dat, daarom had ik customized learning software genoemd. Je kunt gewoon zeggen, hey, vandaag maak even die app. Ik heb zin in een spelvorm. Ja. En ik heb dit dus getest, Tom.
Leuk. Dan wilde ik eigenlijk net vragen, zijn we daar al?
Oh ja, goede vraag. Ik vond dit idee echt heel vet. Ik had dat in een podcast gehoord. Twee mensen die filosofeerden over hoe AI in het onderwijs kan gaan veranderen. En ik had hier nog niet zo over nagedacht.
Ik ook niet.
Dus ik heb bij mijn AI-vriendje Claude een stukje stof gezet. Ik heb handleiding die ik mee heb geschreven voor ALO-studenten over free sports heb ik erin gezet.
Mm-hmm.
En daar staan de nodige begrippen in en wat uitleg over de verschillende vormen van free sports. En ik heb alleen maar tegen Claude gezegd, maak een interactieve leeromgeving die studenten kunnen gebruiken om deze reader makkelijk tot zich te nemen. En dat ding ging programmeren en gewoon de eerste shot, zeg maar, de first shot was al raak. Ik kreeg namelijk gewoon een mooi interactief iets te zien waar ik op knopjes kon drukken. En dan kreeg ik uitleg over een bepaalde term. En toen vroeg ik natuurlijk, oké, ja, dit is nog redelijk plat, maar het werkt al een beetje. Ik vind het al leuk uitzien. En ik zou het ook nog kunnen leren ook. Maak het eens wat mooier. Nou, als je zegt, maak het mooier, dan zegt Claude eigenlijk altijd, tuurlijk.
Is goed, ja.
Is goed, gaan we doen. En toen werd de code zo lang dat hij daarmee vastliep, zeg maar. Dat is een context window dingetje binnen Claude. En toen heb ik nog twee keer geprobeerd en toen dacht ik, nou, nu is het wel even klaar.
Ja.
Maar dit kan al en wordt alleen maar beter.
Ja, ik heb dit een tijdje geleden geprobeerd toen ik studenten moest leren met balans en winst- en verliesrekening. Want ik zit meer in die management, bedrijfskundige dingen van onze studie. En ik dacht van ja, dat is toch heel leuk als we dat een beetje in een spelvorm kunnen aanleren. Ja, ik vond dat het toen nog niet zo goed werkte, maar dit gaat natuurlijk komen.
Ja. Ja, en dan een spelvorm kan een vorm zijn, maar feitelijk kan je alles doen. Hè?
Ja, precies. Hoeft niet per se spel te zijn.
Hey, Tom, jij hebt laatst weer een artikel geschreven over hoe betrouwbaar zijn nou AI-chatbots. Want dat is natuurlijk een belangrijk thema, hallucineren en zeggen wel de juiste dingen. Volgens mij is er een leuke studie geweest.
Ja. Inderdaad heel belangrijk, want we willen zo min mogelijk hallucinaties, want dan gaan we het gewoon veel beter gebruiken. We hebben het al best wel wat gehad over agents de afgelopen tijd. En we hebben nu ook agents, een soort van team van agents. Dus wat ze hebben gedaan in een experiment, is dat ze een team van drie O1 agents, hebben ingezet om de hallucinaties te verminderen in bepaalde casussen. Mm-hmm. En die O1 agents waren allemaal op een andere manier geïnstrueerd om hallucinaties eruit te halen. Mm-hmm. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een reductie van 96% van de hallucinaties. En het gaat mij eigenlijk helemaal niet om dat getal, want ja, daar heb je niet zo heel veel aan. Behalve dus dat je kan zeggen van, hey, we zijn heel druk bezig met allerlei manieren vinden om die hallucinaties te verminderen. En er worden allerlei hele goede manieren gevonden. Dus ga er maar vanuit, dat zeggen we heel vaak, dat het vele malen beter wordt, die AI.
Dus even voor mijn begrip, als ik nu met een chatbot, een AI-tutor ga praten en laten we zeggen 1% van de tijd zit hij te bluffen en slaat er nergens op.
Ja.
Kunnen ze op de achtergrond zometeen die ene AI-agent even laten checken door twee andere agentjes?
Precies.
Hoofdofficier en, en brigadier. En dan wordt die 1% wordt nog 0,04%, zeg maar. Dus dan heb je het eigenlijk bijna weg.
Ja, en daar moet je aan denken. En dat is bijvoorbeeld wat we vorige week zeiden met die deep research. Je geeft een opdracht en het komt een half uur later komt het terug met een heel rapport. Mm-hmm. Lijkt me heel logisch. En misschien zit dat er zelfs al wel ingebouwd. Wij weten niet precies hoe dat werkt. Wij zien alleen maar terugkomen bij ons. Misschien zitten daar wel al agents in die hallucinatie aan het weghalen zijn. Op de achtergrond. En hoef je niks voor te doen.
Ja, ja, zo, ja. De oplossingen zijn er al, hè? Ja, precies. Hey, laatste nieuwtje nog, volgens mij.
Ja.
Het is meer voor de nice to know.
Oké. Okay.
Volgens mij is er in het buitenland, zeg maar, nu ook actie op het gebied van AI in de politiek, toch? Positief nieuws en grappig nieuws.
Ja, want je hebt het over die Duitse minister. Die had gezegd van, hey, volgens mij moeten wij het verbod op het gebruik van AI verbieden in het onderwijs.
Ja, dubbel negatief is positief, toch?
Ja, precies.
Ja, dus je mag per definitie AI gebruiken bij toetsing. Is naïef om dat niet te doen.
Ja, precies. En dat is wat wij natuurlijk al heel lang zeggen. Volgens mij heb ik dat een jaar geleden heb ik al een artikel over gegeven. We zeggen dat constant op de podcast. Dus ik ben heel blij dat zo'n meneer dat zegt.
Ja, nou, ik kan je het sterker vertellen. Ik heb in de statistieken van onze podcast zitten kijken.
Ja.
Kun je ook zien uit welk land de luisteraars komen. En precies die ene aflevering zie je gewoon dat 1% van de luisteraars uit Duitsland komt. Dus ik ga ervan uit dat dit dankzij ons is.
Mooi.
In Ierland wordt nog niet zo goed naar ons geluisterd.
Nee, want daar was er is een minister en die heeft een bepaald pakket aan taken. En daar was ook AI aan toegevoegd.
Ja.
En was aan die minister gevraagd of ze daar al een mening over had of wat ze voor visie op had. En die had gezegd, ja, ik heb gisteren voor het eerst ChatGPT gebruikt. Dus ik denk dat het een stijle leercurve gaat worden.
Ja.
De minister die over dat onderwerp gaat, hè?
Ja. Ja, dit is denk ik jouw ergernis van de week, toch?
Ja, en meteen zou ik dan ook als tip willen geven, hey, mevrouw, luister naar het AI-tussiertje.
Juist, ik ga de statistieken erop navolgen.
Hey, we gaan richting hoofdthema, maar voordat we naar het hoofdthema gaan, willen we natuurlijk nog even vragen. Vind je onze podcast nou waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like, zo help je ons groeien. En voor meer achtergrond en informatie bezoek je natuurlijk onze website aivoordocenten.com.
Ja, en voor onze sponsoring wil ik een oproep doen bij deze. Wij zitten een beetje door onze grapjes over Jack heen. Dus als je als luisteraar denkt, ik heb een leuke grap, dan moet je die even persoonlijk naar ons sturen en dan kunnen we die opnemen, zodat we de volgende keer wel weer een grapje kunnen maken over de sponsors.
Niks voor jou. Had je dat niet aan Deep Research even kunnen vragen?
Ja, precies. Nee, we hebben ook luisteraars die grappig zijn.
Ah, mooi, leuk. Nou, kom maar door.
Of wel grappig zijn, dat kan ook.
Precies, kom maar door.
Hallo, Jack Esseling hier. 1 dag per week ben ik docent aan een hbo-instelling. Die andere 4 dagen kom ik bij allerlei andere bedrijven en instellingen zoals ziekenhuizen, banken en verzekeraars. Ik spreek maar met mensen die op financiën werken, bij personeelszaken en andere afdelingen. Daardoor kan ik dus ook een uniek perspectief bieden van buiten het onderwijs. Zeker voor het onderwijsondersteunend personeel. Heb je behoefte aan zo'n outside-in perspectief voor jullie organisatie? Kijk dan eens op mijn website www.jackesseling.nl. En nu weer over naar Tom en Marcel.
Oké, Marcel, jij wilde als hoofdthema vandaag graag bespreken, waarom moeten lerenden naar school komen?
Ja, fysiek naar school heb ik het over.
Ja, en jij vroeg dit eerder aan mij en ik had zoiets, poeh, dat is een moeilijke vraag in tijden van AI.
Ja, we hebben een paar jaar geleden natuurlijk corona gehad, waar die vraag eigenlijk ook, ja, toen konden ze niet meer naar school komen, dus dan is daar echt nog wel over nagedacht.
Mm-hmm.
Ik denk dat toch veel onderwijsinstellingen daarna vrij snel weer begonnen zijn met gewoon doen wat ze voor corona al
zeker
deden.
Ja. Het wilden de studenten overigens ook, hè? En de docenten wilden dat ook.
Die
dus
wilden
was ook veel
naar school komen.
Ja, inderdaad. Ja.
Maar de vraag is waarvoor willen ze naar school komen?
Ja.
En dat is volgens mij de vraag waar we op gaan zitten. En als ik hem een klein beetje plat sla in historische context, kan je eigenlijk volgens mij wel stellen dat je meer dan 100 jaar al in Nederland, en heel veel landen, maar in Nederland gewoon naar school komt, omdat daar de kennisoverdracht plaatsvindt. Daar heb ik alles vaker gezegd, sinds het internet is die kennis eigenlijk overal toegankelijk. Maar de uitleg van die kennis, dat is echt nog wel het domein van de scholen. Mm-hmm. De docent die jou kan uitleggen wat die kennis betekent en hoe je dat moet lezen. Maar met de komst van AI is die intelligente uitleg nu ook gedemocratiseerd. Dus iedereen kan dat 24/7. Je hoeft daar niet voor naar een docent. Dus dan rijst bij mij de vraag, als wij iedere dag eindeloze stromen leerlingen en studenten naar een duur gebouw trekken, waardoor het OV vol zit, fietsen oké, maar dan gaan ook studenten met de auto. Docenten, dan moeten het per dag ook een paar honderdduizend docenten naar hun werk. En die moet je dan wel met een hele goede reden naar zo'n duur gebouw en een niet duurzame manier om daar te komen. Daar moet je een goed excuus voor hebben. En als kennisoverdracht, om het even helemaal plat te slaan, nu door AI kan worden overgenomen, moeten we toch met elkaar even stilstaan bij wat gaan we daar dan wel doen? Mm-hmm. En is het de moeite waard om ze daarvoor te laten komen? Volgens mij een vraag die al lang bestaat, maar die nu door een soort hefboomwerking van de AI misschien wat meer op de voorgrond kan komen.
Ja, en heb je daar zelf al een antwoord op of moet ik mijn eerste reactie geven?
Nou, geef eerst maar eens een reactie. Ik heb daarover nagedacht en we hebben er hier bij onze opleiding ook over nagedacht. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij daar over nadenkt zo.
Ja, ik moet meteen denken aan het modelletje van Bista. Mm-hmm. Dus kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. Dat zijn de domeinen van school wat we ze willen meegeven. Mm-hmm. We focussen nu heel erg op kwalificatie. Dus je komt naar school om dingen te leren, kennis op te doen. Mm-hmm. Nou, volgens mij gaat dat voor een deel weg. Mm-hmm. Maar voor een groot deel. Want mm-hmm. wat je zegt, die AI-tutoren en die zijn behoorlijk goed en er zijn op heel veel andere manieren met je throwaway software waar we het net over hebben gehad. Kunnen we dat op heel veel andere manieren, kunnen we die kennisoverdracht doen. Maar socialisatie, dus dat jij leert omgaan en werken met anderen, vind ik een hele belangrijke wat we gewoon nog op school moeten doen. Mm-hmm. En ook die subjectivering is dat je persoonsvorming, dus wie ben jij als persoon? Mm-hmm. Ja, volgens mij wil je dat ook in een sociale interactie, manier, op die wijze wil je dat doen. Dus daarvoor is het denk ik ook heel erg belangrijk.
In ieder geval voor een deel.
Ja, in ieder geval voor een deel. Ja. En daar wil ik nog één ding aan toevoegen, is motivatie. Dus ik denk ook dat het heel erg motiveert als je dat samen doet, dus op een school.
En wat, motiveert? Wat motiveert dan?
Ik denk dat als ik ook weer terugkijk naar corona, dan werden mensen gewoon heel ongelukkig. Dat ze konden nog wel leren, maar ze vonden het niks aan om alleen maar achter zo'n computer te zitten. En ik denk dat gewoon als je dat samen doet met een stok achter de deur, met een docent die je soms een schop in de reet geeft, al dat soort zaken, dat helpt denk ik ook.
Mag daar iets tegen inbrengen?
Jij mag dat wel, dan maar zelf.
Nee, ik snap wat je zegt. Tegelijkertijd concludeer ik dat alleen al in mijn eigen huishouden, zeg maar, dat motivatie om naar school te gaan niet altijd zichtbaar is als het 's ochtends na het ontbijt is. En dat wil zeggen dat er ook best wel wat, vind ik, valide argumenten zijn van beide kinderen, hoewel mijn oudste daar wat stelliger over is, mm-hmm. is wat zijn we daar eigenlijk aan het doen? Dus de motivatie om naar school te gaan, om daar iets te leren, die zie ik niet zo. Wel als je de school anders inricht. Dus als je daar gaat socialiseren en gaat nadenken over wie je bent en wat je doet enzovoort, je gaat ontwikkelen op dat gebied, kan ik me voorstellen dat het iets een ander gevoel geeft. Nu is het nog vooral ingericht om in rijtjes achter elkaar te luisteren naar de docent. Even helemaal platgeslagen, hè? Zo plat is het niet. Kennisoverdracht en uitleg en dat soort dingen. En heb je huiswerk gemaakt, die traditionele vorm. Ik denk dat dat niet heel motiverend werkt en dat je dat eigenlijk liever thuis doet, eerlijk gezegd.
Ja. Ja, ik ben het deels met je eens. Ik denk, misschien zien ze nog niet in waarom we ze iets leren. Hebben we nog niet zo goed de relevantie overgebracht. Maar wij als docenten zien dat misschien al wel in. En de factor dat je dus dan weer je vriendjes ziet en dergelijke, dat is dan wel weer een reden om naar school te gaan.
Zeker.
Dus dat vind ik dan op zich wel mooi.
Nee, dat is 100% zo. Maar dus als je op een gemiddelde middelbare school binnenloopt, tijdens lessen staan de meeste leerlingen uit. En zo gauw als de Zoomer gaat, gaan de leerlingen actief worden en aan. Want dan vindt dat socialiseren plaats.
Ja, precies.
Zeker nu telefoons verboden zijn, want dan kun je nog menselijk contact zoeken. Ja. Dus ik wil nog wel een kanttekening plaatsen bij AI. Neemt even die kennisoverdracht over. Volgens mij zijn wij De eerste die zullen roepen dat dat niet gratis is. Dat hebben we ook al vaker gezegd.
Mm-hmm, zeker.
Ik denk dat die kansen er zeker zijn. Maar je moet heel veel aandacht besteden aan hoe je dat dan doet met leerlingen en studenten. Dat gaat niet vanzelf. Maar op het moment dat dat ingeburgerd raakt, dat leerlingen dat eigenlijk van jongs af aan al zichzelf aanleren en dat die AI er ook beter in wordt om dat goed te begeleiden en af te stemmen, denk ik dat het echt totale onzin is om frontaal onderwijs te hebben waar een docent iets gaat uitleggen.
Ja, dus daar zijn we nog lang niet, maar...
Alle hoorcollegezalen kunnen weg. Dat kon al, want je kunt ook kennisclipjes maken, maar volgens mij kan dat om nog meer reden weg. En dan hou je heel veel ruimte over in een heel duur gebouw en dan zitten de bussen iets minder vol. En dan hebben we volgens mij ergens een denkrichting. Dus wat denk jij dat, waarvoor zou je nou naar middelbare of school of naar hoger onderwijs dan wel moeten kunnen komen?
Nou, ik heb hem dus al in die categorie van Bista geplaatst. Mm-hmm. Daar blijf ik bij. Of wil je hem nog concreter hebben? Of?
Iets concreter, nou, ja. Dan voor me zien.
Dan wil ik het hebben over samenwerken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld vind ik een hele belangrijke. Dan wil ik het hebben over praktische vaardigheden misschien ook nog wel. Bij de niet-theorie vakken?
Zeker, ja. Ik denk dat je elkaar soms nodig hebt bij vaardigheden.
Ja.
Dus je hebt ook wel praktische vaardigheden die je één op één kan doen. Mm-hmm. Maar ik denk dat daar ook motivatie speelt. Het menselijk contact speelt, die prikkel. Mm-hmm. Maar dat je elkaar ook soms gewoon letterlijk nodig hebt. Ja. Samenwerken is ook een vaardigheid, maar dat is lastig in je eentje, zou maar zeggen.
Ja. Echt maar ik zit ook te denken bijvoorbeeld aan presenteren. Eigenlijk al die zachte vaardigheden. Interpersoonlijke vaardigheden.
Ja, die 21st century soft skills.
Ja, die veel belangrijker worden in een tijd met AI.
Zou ik denken. We hebben het vorige week over deep research gehad. Niet als hoofdthema, maar eigenlijk wel een beetje als hoofdthema. En volgens mij is daar de hoofdconclusie ook dat je juist heel kritisch moet kunnen denken.
Ja.
Omdat de input wel komt, zeg maar. Dus je hoeft zelf niet achter die kennis aan. En die kennisoverdracht komt ook wel goed. Maar wat betekent dat nou? En welke vragen heb je eigenlijk? Die je dan misschien de AI weer gaat stellen. Dat wordt super belangrijk.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat ook een proces is wat je voorlopig intermenselijk moet begeleiden. Ja. Zou ik denken.
Ja. Hey, als ik nou even die vraag aan jou stel. Hè? Mm. Waarom moeten volgens jou nou lerenden naar school komen?
Ja, ik heb daar een paar concrete voorbeelden bij. En ik heb dan denk ik één conclusie.
Mooi. Ik hou altijd van als we dingen concreet maken. Ja, dus kom erop.
Nou, ik denk, en ik denk meer aan het hoger onderwijs, dat bijvoorbeeld de vaardigheid onderzoek doen, en dan heb ik het niet over desk research, want dat kan AI wel, maar gewoon interviews afnemen, bijvoorbeeld. Of noem nog maar eens wat andere onderdelen die meer praktisch zijn. Die zijn heel belangrijk. En ik denk ook dat wij als hogeschool, en hopelijk ook de universiteit en het mbo, ook praktijkervaring kunnen geven die eigenlijk, nou ja, heel erg de praktijk simuleren. Natuurlijk wil je het liefst op stage hebben, maar soms wil je dat ook in een wat veilige context oefenen. Dus als ik even mijn eigen opleiding pak, dat is de ALO. Wij leren onze studenten gymles geven. En dat doen ze vooral op stage. Maar ze kunnen ook hierboven in de zaal, we zitten hier onder de zalen nu, kunnen ze ook aan elkaar lesgeven met begeleiding van een docent.
Ja.
En dat is een skill waar je sowieso elkaar voor nodig hebt, maar ook dat soort skills, zeg maar. Ik denk dat een gesimuleerde leeromgeving met menselijke begeleiding wel echt een krachtige leeromgeving is. Dat denk ik.
Vindt hij nog moeilijk te transfereren naar gewoon de theorielessen die ik geef?
Ja, maar jij bent ook niet meer echt nodig straks. Ik heb er nog wel eentje. En dan zal ik mijn hoofdconclusie ook noemen. Dan moet je maar eens op reageren. Ik heb het idee dat het belangrijker dan ooit is om een netwerk op te bouwen.
Hmm.
Ik denk dat het veel minder verzeild gaat zijn en dat je, ik heb dat werk gedaan, dus ik kom bij jou te werken. Maar dat je ook een school als een plek kan zien waar jij, zeg maar, de wereld leert kennen, andere mensen leert kennen, leert zien wat er allemaal mogelijk is en jezelf kan profileren. Dus dat, zeg maar, vlees geworden LinkedIn.
Oké, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht.
En dat is nu best wel verzeild en ik denk dat dat veel opener kan zijn straks.
Oké.
Dat denk ik.
Ja.
Mooi, hè? Hey, mijn hoofdconclusie.
Ja.
Ik heb ook nog een vraag daarna, maar mijn hoofdconclusie is dat je leerlingen en studenten pas naar een school mag halen als menselijk contact centraal staat.
Ja.
Dus je komt naar school om elkaar in de ogen te kijken. Mm-hmm. Je komt niet naar school om hier te gaan zitten leren. In de zin van kennis opdoen.
Een hoorcollege te volgen. Dat
een hoorcollege te volgen of een stuk te schrijven. Prima als je dat niet thuis kan. Maar dat, daarvoor gaan we je niet de bus instoppen, zeg maar. En gaan we niet 's ochtends vroeg opstaan. Mm-hmm. Dat is niet nodig. Dat zou mijn hoofdsamenvatting zijn. En als dat de conclusie is, moeten volgens mij alle scholen er ook fysiek gewoon anders uit gaan zien. De campus van de toekomst. Mm-hmm. Hoe ziet de middelbare school er nu uit? Hetzelfde als 100 jaar geleden, toch?
Ja.
Ik zie een gang voor me met klaslokalen.
Ja.
En 100 jaar geleden was het raam iets kleiner en nu iets groter. En dan plakken ze er weer tape overheen, zeg maar. En dan staan gewoon rijtjes met stoelen. En dan zitten de leerlingen en de docent staat daarvoor, toch? Dat zou er volgens mij heel anders uit kunnen gaan zien.
Ja.
Als menselijk contact centraal staat. Want die opstelling alleen al nodigt niet uit op menselijk contact.
Ja, ja, als je die centraal staat, menselijk contact, dan moeten we het heel anders doen.
Ja.
Ik kan het me bijna niet voorstellen, Marcel. Gewoon omdat we dit al zo lang doen en...
Ja. Ik zit toevallig in een... Of niet toevallig. Ik zit in een werkgroep. Wij zijn ons onderwijs ook aan het veranderen. En wij proberen dit ook als uitgangspunt te formuleren. En denken nu ook actief na over hoe moet ons gebouw er dan uitzien. Als je hierheen komt, speciaal, om menselijk contact te halen. En dat wil zeggen student-student, student-docent. Dat betekent ook voor een docent iets. Maar dat betekent dat alle werkruimtes eigenlijk heroverwogen moeten worden. En misschien is een klaslokaal niet de meest logische eenheid. En we hebben een hoorcollegezaal hier. Misschien kan die anders ingericht worden, waardoor je elkaar makkelijker ontmoet in kleine groepjes, grote groepjes. Je krijgt een heel ander idee. Ik vind dat heel inspirerend om over na te denken, maar ik heb vind dat niet een heel concreet beeld.
Maar
hoor.
Ik vind dat wel heel concreet. Je zegt, we doen het hoorcollegezaal weg en dat gaan we zo inrichten dat je met kleine groepjes bij elkaar kan zitten.
Ja.
Dat vind ik heel logisch klinken.
Ja.
Daar word ik wel blij van.
Ja,
maar hoe je dat in hemelsnaam bij bijvoorbeeld een middelbare school doet...
Nou, er zijn dat al wel voorbeelden van middelbare school. Hè? Dus,
met de Agora en zo,
bijvoorbeeld,
toch? Ja.
Dus waar je meer leerpleinen hebt.
Ja.
En daar blijkt volgens mij
dat
de praktijk...
Dat past eigenlijk heel mooi bij onze visie.
Zeker. En daar blijkt overigens wel uit de praktijk dat coaching zo cruciaal is, zeg maar, dat dat niet altijd een succesverhaal is.
Mm-hmm.
Maar op het moment dat je die coaching voor elkaar hebt en ook dat buitenschoolse leren beter gedekt hebt met AI, denk ik dat een heel mooi voorbeeld kan zijn. En dus los van het concept erachter, maar meer als fysieke school, zeg maar.
Ja.
Zoiets.
Interessante gedachtegang. Ja, ik moet dit echt even verwerken ook. Want ik ben er al wel best wel lang over aan het nadenken over hoe ons onderwijs gaat veranderen. Mm. Over welke opleidingen er echt een hele grote veranderingen. Maar ik had nog niet zoveel nagedacht over dat ook onze gebouwen dan moeten veranderen.
Ja.
En ik kan me ook weer voorstellen dat dat misschien nog wel meer star is dan de opleidingen zelf en dergelijke.
Ja.
Terwijl ik denk dat wij het hier hebben over een tijdspanne van 5 jaar, toch?
Ja, ik refereer nog eens een keer aan mijn opleiding. Maar bij de ALO proberen we onze studenten aan te leren dat gedrag ontstaat uit een combinatie van de opdracht die je bijvoorbeeld een leerling geeft in de gymzaal. De taak, maar ook de omgeving.
Mm-hmm.
De omgeving is heel sturend voor gedrag. En als wij een omgeving creëren waarin je naar elkaars rug zit te kijken, nodig je niet uit tot menselijk contact. Dus je kunt, als je de stoeltjes omdraait, al heel veel bereiken. Dus ik denk dat het wel echt een sleutel is om ook gedragsverandering te krijgen. En dat is denk ik wat we nodig hebben, wat de meeste scholen denk ik ook wel willen. Hè, dat het minder deurdicht frontaal is. Dus misschien is het wel een sleutel juist. En
ik
daarvoor geldt onszelfde motto volgens mij weer.
dat wilde ik eigenlijk net naartoe gaan van, dat klinkt interessant.
Ja.
Want we zeggen eigenlijk, dit gaat gebeuren, denk ik.
Ik hoop dat dit gaat gebeuren. Ik denk dat iedereen daar vrolijk van zou worden.
Ja.
En het is niet gratis. Maar om er te komen zou ik zeggen, niet bang zijn.
Gewoon doen.
Op zijn minst proberen, maar dan gewoon doen.
Welkom bij het AI. Zij